Een hele goedemorgen allemaal. Ik vind het fijn om bij elkaar te zijn. En dat is denk ik wel goed om dat even te benadrukken. Dat het fijn is om bij elkaar te zijn. En dat kunnen we doen in vrijheid. Er worden ons misschien een paar beperkingen opgelegd. Maar er zijn er ook maar een paar. En ik las van de week een artikel. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi. En diegene schetste eigenlijk de situatie van christenen in Noord-Korea. En wat we op dit moment gemeen met ze hebben en van ze kunnen leren. En dat gaat ging onder andere over het zingen. En toen dacht ik van, hey, zij neurien ook wat met elkaar. Ze doen dat zonder een instrumentje of iets. En dat is voor hun ongelooflijk belangrijk. Daar worden ze door opgebouwd, daar worden ze door gezegend, door bemoedigd om dat met elkaar te doen. Om vervolgens weer verder te gaan. En als de groep iets te groot wordt, dan splitsen ze weer, want anders wordt hij te groot. Ja, we kennen al die verhalen wel een beetje. Maar ik zat hier net en ik denk, hey, inderdaad. Hoe goed is het om bij elkaar te zijn en de een neuriet misschien wat en de ander die doet misschien zonder stem wat zingen. Of we doen allemaal wat misschien. Of we genieten gewoon van dat waar we naar luisteren. Maar hoe goed is dat om gewoon bij elkaar te zijn in vrijheid. We zijn gewoon vrij om bij elkaar te komen en de zegen van God te ontvangen in het samen zijn. En dat wil ik even gezegd heb, ik vind het fijn om bij jullie te zijn en ik ben dankbaar dat we dat in vrijheid kunnen doen. We gaan vanmorgen verder met de bergreden en we gaan dat doen in Matteüs 7 en dan gaan we lezen vanaf vers 7. En als je een Bijbel bij hebt, dan zou ik zeggen, joh, hou die er vanmorgen bij, want we gaan niet alleen in Matteüs 7 lezen, maar we zullen door de preek heen nog wat andere gedeeltes of Bijbelteksten lezen. En nou ja, als je het dan fijn vindt om mee te lezen, dan kun je je Bijbel erbij houden. En ik zal dan natuurlijk zeggen welke tekst we gaan lezen, zodat je die mee kunt lezen, zodat we die met elkaar lezen. Ik heb er in de lengte van de preek ook een beetje rekening mee gehouden, dat we een aantal keer met elkaar wat zullen lezen. We lezen Matteüs 7 vanaf vers 7. En daar zegt Jezus het volgende. Hij zegt, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Niet iedereen. Ja, heeft iedereen het? Yes, oké. Okay. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, die ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Tot zover. Jezus zegt in dit gedeelte wat we zojuist lazen een aantal geweldige dingen over gebed. En de dingen die Jezus hier vertelt, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Want Jezus heeft al vaker dingen gezegd over gebed. Dat hebben we gelezen in Matteüs 6. Waar Jezus zegt de houding waarmee je moet bidden, de manier waarop je moet bidden. En dat betrekt dan ook op het geven en het vasten. Dat je dat niet moet doen om door andere mensen gezien te worden. En hij leert ons het volmaakte gebed, het Onze Vader. We hebben daar van de zomer buiten over nagedacht. Maar Jezus is nog niet klaar om dingen aan zijn discipelen te leren over gebed. Want je kunt wel weten wat je moet bidden. Maar als je niet weet hoe je dat moet bidden, wat heb je dan aan? En de dingen die Jezus hier leert zijn niet een soort ritueel. Want die teksten, vers 7 en vers 8, zijn overbekend. Bid en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop. Er wordt opengedaan. We kennen die teksten en we leren ze onze kinderen. En toen ik er van de week over ging nadenken, denk ik, ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Ik ken die woorden sinds dat ik kind ben. Ik heb ze geleerd en ik moest er van de week over gaan nadenken. En denk, ja, maar wat betekent dit nou? Het thema van de preek is de hemel geeft en wie ontvangt, die heeft.
Vers 7.
Ik zei het zojuist, dat zijn overbekende woorden. We hebben ze onze kinderen geleerd en we kennen ze allemaal. En wat kun je eigenlijk met deze woorden als je bidt? En zo stelde ik mijzelf van de week de vraag, maar wat is bidden dan eigenlijk? In de vertaling die ik las, daar wordt het woord vragen gebruikt voor bidden, maar er zijn andere vertalingen die zeggen bid. En zo kwam ik van de week voor mezelf uit de vraag, ja, wat is dan bidden? Als je niet-christelijke buurman of je niet-christelijke collega zegt, joh, wat is dan bidden? Dat doen jullie toch, wat is bidden? Wat zeg je daarop? Nou, als je dit gedeelte bestudeert, dan kom je erachter dat bidden alles te maken heeft met vragen. En daarom zegt de NBV, is misschien wel goed, zij vertalen dat als vragen. Vragen aan God om. Nou, en vul het maar in. En ongetwijfeld heb je deze week voor dingen gebeden. Heb je God gevraagd. En dan ben ik even een beetje ondeugend, maar is het je al gegeven? Heb je het al ontvangen? Dat was voor mij wel een beetje confronterend van de week. Dat Jezus hier dus lijkt te zeggen, ja, als je bidt, gaat het niet om het bidden. Bidden is eigenlijk misschien een soort middel tot een doel. En het is wel een heel belangrijk middel. Het is ongelooflijk belangrijk. En ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar ik vind dat soms ook lastig met bidden. Want we vragen om iets wat we nog niet zien. Soms vragen we iets waar je misschien nog maar de helft van begrijpt of nog niet eens. En die even terug naar die buurman, die zegt dan misschien, ja, dat is mooi dat je bidt, maar hoe zie je dan dat gebeurt?
Ja.
Wat zeg ik daar dan op? Als we bidden, als we vragen, dan vragen we God om iets te doen. En als ik God vraag om iets te doen, dan is het goed dat ik besef dat ik het zelf niet kan. Want daarom vraag ik het God. Als je denkt dat je het zelf kunt, waarom vraag je het God dan? Dus als we nadenken over bidden, dan laat bidden in de eerste plaats zien dat we God iets vragen wat ik zelf helemaal niet kan. En als je bidt, dan is het goed je daar steeds van doordrongen te zijn. Ik kan dit zelf niet. En ik heb de Heer ongelooflijk hard nodig. Dat wat jij vraagt aan God, dat kun je helemaal niet zelf. En daarom vraag ik aan God. Besef je dat als je bidt? Dat je iets vraagt wat je zelf niet kunt. Waar je zelf eigenlijk niet toe in staat bent. Ja, buur, als ik bid, dan vraag ik dingen aan de Heer, want ik kan ze zelf niet. Ah, oké. Ik kan ze zelf niet. Mijn hulp komt ergens anders vandaan. En dat is best wel confronterend, want dat betekent dat ik dus overgeleverd ben, dat ik afhankelijk ben van God. Heer, zou u willen doen? En dan leg ik het vervolgens dus daar neer bij God. En hoe weet ik dan of het gebeurt of niet? Bidden is geweldig. Maar aan de andere kant kan bidden ook je brengen bij een geloofsuitdaging. Want ik leg het neer bij God en het daar laten, dat kan al een uitdaging zijn. Maar als je het dan daar laat, het vertrouwen en het geloof dat God het gaat doen. Maar weet je, bidden is ook bemoedigend. Want God kan zoveel meer dan dat ik bid, denk of besef, zegt Paulus. God kan zoveel meer. En daarom is bidden misschien juist niet altijd lastig, maar juist ook weer bemoedigend. Want dat wat ik niet kan, kan God wel. En daarom zegt Jezus, bid, vraag. En je zal gegeven worden. Omdat God kan. Want weet je, bij God is een oneindige kracht. Bij God is een oneindige macht. En bij God is een oneindige mogelijkheid. Om die dingen te doen die wij niet kunnen. En dat maakt binnen, en ik bedoel dat niet plat of oneerbiedig, maar misschien wel tot een avontuur. Om te zeggen, Heer, ik kan dit niet, maar u kunt het wel. En daarom vraag ik erom. Ik ga afsluiten straks met een verhaal. Maar wat bijzonder is, als alle kansen over lijken te zijn, is de situatie niet hopeloos. Misschien als alle kansen in jouw perspectief over zijn, is de situatie misschien wel het meest hoopvol. Omdat dan God kan doen wat wij kunnen vragen. En dat is geweldig. We gaan lezen in 1 Johannes 5. In Johannes 5, en daar lees ik vers 14. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert. Als we Hem iets vragen, dat in overeenstemming is met Zijn wil. Johannes zegt hier dat als we tot God gaan, dat we vol vertrouwen moeten gaan. En dat vertrouwen, daar ga ik straks nog wat over zeggen. In de zekerheid, hoort goed, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert. Dus als ik wat vraag, dan luistert Hij. Zonder twijfel. Als we Hem iets vragen, dat in overeenstemming is met Zijn wil. Jezus zegt, zoek en je zult vinden. Maar wat moet ik dan zoeken? Want ik heb toch een nood en die breng ik bij de Heer. Dus dan is het toch helder. Waar moet ik nog naar zoeken? Die vraag stel ik van de week mezelf. Waar moet ik nog naar zoeken dan? Johannes zegt, als hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Dit is super belangrijk. Als ik ergens om bid, is het goed om iets te bidden naar zijn wil. Het is belangrijk om te weten waarvoor je bidt. Het is belangrijk om na te denken, wat vraag ik en waarom eigenlijk? En het is goed om jezelf af te vragen, valt het dan binnen Gods wil of niet? En dan moet je niet kunnen wachten om omgaan, moet je niet allerlei afvinkschema's voor gaan gebruiken, maar gewoon nuchter nadenken en je Bijbel lezen en denken, valt dit nou binnen de wil van de Heer of niet? En het is goed dat we zoeken naar de wil van God, maar hoe vind je die? Dat is een moeilijk thema. Hoe vind ik de wil van God? Die is op het ene moment veel duidelijker dan het andere. Als we bidden aan de hand van de wil van God, dan kunnen we die vinden in de Bijbel. Dan kunnen we in de eerste plaats gewoon rustig onze Bijbel lezen, kijken wat God daar zegt, en aan de hand daarvan bidden. En dan ga je ontdekken wat zijn wil is. Zoek je die wil van God als je bidt. En het pijnlijke aan de wil van God is dat die soms heel anders is dan onze. Dat maakt het soms ingewikkeld in het leven met God. Dat God dingen op een heel andere manier doet dan dat ik ze zelf doe. Maar Jezus zegt, zoek en je zult hem vinden. Dat is een belofte. Ik weet niet of je dat wel eens ontdekt hebt, maar soms stuurt God je langs een weg die je dan eigenlijk zelf niet bedacht had. En dan kun je dan hard van proberen weg te rennen, maar dat werkt meestal niet. Maar als je die wil van God besluit te zoeken, dan moet je hem ook gaan als je hem vindt. Jezus zegt zoek hem en dan vind je hem. Dat is voor je eigen leven, voor je gezinsleven, voor je werk, voor je omgang met elkaar als gemeente. Wat doen we wel, wat doen we niet? Bid en denk daar met elkaar over na. En het volgende wat Jezus zegt is klop. Klop op de deur en hij zal opengaan. Dat hebben we vast allemaal wel eens meegemaakt. Dat we naar iemand toe gingen en je moest ergens wat ophalen of zo. Dus je hebt iets op marktplaats gekocht en je hebt afgesproken op een bepaalde tijd. En je ziet iemand lopen in het huis en je belt aan. Maar dan wordt die open gedaan. En dan denk je, ik ben toch niet gek? Ik zag toch iemand? Dus je belt nog een keer aan. En dan denk je, is de bel nou kapot? Of wat is hier aan de hand? Dus je zegt, laat ik eens kloppen op die deur. Nog niks. Je denkt, ja, maar ik weet zeker dat ik iemand zag. En je bonkt een keer flink. En op een gegeven moment, ja hoor. Het licht gaat aan in de gang. Diegene doet open en zegt, hallo. Ja, ik kwam aan de tafel. Nou, de deur is open. Maar soms moet je even volhouden. Voordat dat deurtje open gaat. En Jezus zegt, klop op de deur. Blijf kloppen. Als je begonnen bent. Volhard. Houd vol. Blijf het doen. En bidden is vaak een proces. We hebben allemaal misschien wel eens meegemaakt dat we voor iets baden en de volgende dag was het geregeld. Maar we zullen ook allemaal wel eens meegemaakt hebben dat we voor iets gebeden hebben en dat hebben we een jaar over gedaan. En na een jaar dachten we, nou, hoe lang duurt het nog, Heer? En zo zie je, bidden is vaak een proces. En dat is soms ook, dat kan dat je, ja, dat voelt misschien wat ingewikkeld. Omdat de ene keer snel, de andere keer niet. En Heer, wat doet u nou wel of niet? Maar Jezus zegt, klop. En de deur zal opengaan. En wat ik hieruit leerde, is dat het belangrijk is dat ik de moed niet verlies. En daarom is het dus mooi om met twee mensen voor iets te bidden. Als de ene moed niet heeft, dan bemoedigt de andere. En zo kom je dan met elkaar door om met z'n tweeën ergens voor te bidden. Het is belangrijk dat we blijven bidden totdat God ons gebed verhoort. Hoe lang klop je? Tot die deur opengaat. En je ontvangt waar je om gevraagd hebt. Jezus vertelt een verhaal over een weduwe. Die komt bij een rechter met een zaak en die rechter, ja, is daar niet zo mee bezig. En zij blijft aanhouden bij die man. Nou, en op een gegeven moment dan willigt die rechter haar verzoeken en dan doet hij daar wat mee. En dan zegt Jezus, zal God niet zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem bidden? Naar hen omzien. Soms bidden we ergens heel lang voor. En ik denk dat je, als je daar vanmorgen over nadenkt, dat je allemaal wel een situatie in gedachten hebt, dat je denkt, nou, hier bid ik echt al heel lang voor. Ik wil je bemoedigen om te blijven kloppen op die deur. Om vol te houden. Want durf jij, net als die weduwe, vol te houden totdat God open doet. Ook als het langer duurt dan je dat, durf je dan vol te houden. En Jezus herhaalt zijn belofte hier. En dat betekent dat het heel belangrijk is. Jezus zegt gewoon twee keer hetzelfde. Hij zegt het in de eerste plaats wat persoonlijk en daarna maakt hij het algemeen.
Hij zegt eerst vraag en dan zal je gegeven worden. Zegt hij vers 8, want ieder die vraag ontvangt. Jezus zegt het twee keer. Achter elkaar. En soms zeg ik iets tegen mijn kinderen twee keer achter elkaar. Om te checken of ze het begrepen hebben. En dan denk je, oh ja, de tweede keer nou snappen ze het. En Jezus zegt die twee keer precies hetzelfde. En hij zegt dat zodat jij en ik snappen wat hij zeggen wil. Omarm wat Jezus hier zegt. En hij gaat dat in vers 9 en 10 praktisch maken. Hij zegt, is er iemand onder jullie die zijn kind als het om een brood vraagt een steen zou geven? En 10, of een slang als het om een vis vraagt. Nee! Nee, zeggen we met z'n allen, dat doen we niet. Want als het brood op is, dan vragen we aan de buren of ze nog wel wat hebben. Maar we geven onze kinderen geen stenen. Dat doen we niet. Waarom niet? Omdat we goed voor ze willen zorgen. En het lijkt er een beetje... vraag waarvan je denkt, Jezus, waarom stel je die vraag? Dat is toch simpel? Het is een beetje cynisch. En gelijk een beetje misschien een soort... Ja, dat is toch logisch welk antwoord daarop komt. Waarom stel je die vraag? Dat weten we al. En toch stelt Jezus deze vraag. Want Jezus, hij stelt deze vraag en hij wil daarmee iets duidelijk maken. Hij maakt hier een vergelijking om duidelijk te maken dat God je niet iets slechts geeft als je hem om iets vraagt. En dat is heel goed om te bedenken. God geeft je niet iets slechts. Ook al is de verhoring van je gebed totaal anders dan gedacht. Dan geeft God je geen steen, maar een brood. Dat is heel goed om te bedenken. En Jezus gaat dat verder uitleggen in vers 11. Hij zegt... Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen goede gaven, goede geschenken weten te geven. Dat is wel even iets om bij stil te staan. Als jij en ik die slecht zijn, goede dingen kunnen doen. Dat leer je vanmorgen van Jezus. Slechte mensen kunnen goede dingen doen. Slechte mensen kunnen goed voor hun kinderen zorgen. Jezus was overtuigd van de slechtheid van ons hart. En hij wist als geen ander hoe diep de grillen van ons egoïsme gaan. En toch komt hij aan bij ons geweten en bij onze moraal en zegt, ja weet je, jullie zijn door en door slecht. Maar kijk nou eens even naar de manier hoe je zelf voor je kinderen zorgt. En ondanks dat wij slecht zijn, geeft God ons een voorbeeld wat we begrijpen en wat bij ons aansluit. Want hoeveel meer dan dat wij goede dingen kunnen doen? Hoeveel meer dan die goede dingen die wij dan blijkbaar kunnen doen, zal God ons geven? Jezus maakt hier nu een contrast. Hij zegt, als jullie die slecht zijn al goede dingen kunnen doen, hoeveel meer zal je goede vader nog veel betere dingen kunnen doen? Soms is het goed om even stil te staan bij het feit dat je slecht bent en blijkbaar nog goede dingen kan doen. Hoeveel beter is God? Als wij onze kinderen al geen stenen geven in plaats van brood en geen slangen in plaats van een vis, hoeveel betere dingen zou God dan geven? Ben je daarvan bewust als je bidt? Ben je ervan bewust dat als je bidt, dat God je goede dingen wil geven? Ik kwam er van de week pijnlijk genoeg achter dat ik te vaak daar niet van bewust ben. Of als ik bid, dat ik daar me realiseer dat datgene waar ik om vraag, dat God het wil geven. Hoe vaak denken we nog, hoop maar dat de Heer het dan misschien doet. En daar wil Jezus ons van afhelpen. En het is goed om even te bedenken dat het goede wat God geeft, dat past binnen zijn wil. Het goede wat God geeft, dat past binnen zijn wil. En we zagen zojuist, dat heb ik zojuist gezegd, dat we onze gedachten over Gods wil, over wat goed zou zijn, zoals moeten bijstellen. Dus niet wat ik denk dat altijd goed is, hoeft per definitie de wil van God te zijn of goed te zijn. Het is belangrijk dat we ons denken leren vernieuwen over wat goed is en wat God goed vindt en wat God niet goed vindt. Maar dat brengt mij wel bij de vraag, kun je God danken voor iets wat je niet verwacht had te krijgen, omdat dat beter voor je is? Daarom bidden we onze Vader, laat uw wil geschieden. Een overgave aan God, die soms beter weet wat goed voor mij is dan dat ik dat weet. En dat is geweldig om dat te beseffen. God geeft zijn goede gaven. Dat is het volgende. Jezus zegt, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie je hem daarom vragen? God geeft zijn goede gaven. Sta jij klaar om te ontvangen? Dat is de logische vraag die hieruit volgt. Als God geeft, sta jij dan klaar om te ontvangen? Ik kan hier vanmorgen aan iedereen een stuk taart willen geven, maar als niemand het op komt halen, zal ik het zelf ook moeten eten. Want er staat niemand klaar om het te ontvangen. Dus God kan jou iets willen geven, maar als jij niet klaar staat om het te ontvangen, dus het is heel goed als ik bid om een houding te hebben om te ontvangen. En te zeggen, Heer, ik kan dit niet zelf. Ik ben afhankelijk van u. En ik vraag u om, vul het maar in, te doen. Ik sta klaar om te ontvangen. Wat ik niet kan, maar u wel. Dat is bidden. Dat is ten diepste bidden. Klaarstaan om te ontvangen wat God je wil geven. En dat vraagt om nederigheid. Om te ontvangen wat je zelf niet hebt kunnen doen. Vraagt om afhankelijkheid. Zie je dat als God geeft en jij ontvangt, je daar niet per se hoogmoedig van hoeft te worden? Dat is geweldig. Om te leven in het besef dat God geeft. Want je kunt het wel vragen, maar als je daarna wegloopt, hoe kan God het dan geven? En heb jij in je leven een ontvangende houding? En misschien zeg je, ja, prijs de Heer daarvoor. Dat is geweldig. Misschien zeg je, nee. Of misschien zeg je, ik vind dat heel moeilijk. Want hoe krijg ik die of hoe groei ik daarin? Je kunt je ontwikkelen door jezelf te leren dat bidden niet alleen je verlangen uitspreken is, maar dat God daar dus iets mee gaat doen. Het gaat dus over vertrouwen in God. Bidden heeft alles te maken met jou en mijn vertrouwen in God. Door mijn kinderen heb ik geleerd, of meer leren zien, van wat vertrouwen betekent. Het verbaast me altijd weer als ze met een snoeppot aankomen, dat ze er eigenlijk al gewoon van uitgaan dat ze het krijgen. Jefta is binnenkort jarig en hij heeft bepaalde dingen die hij wil krijgen. Die hij leuk vindt. En je ziet ergens dat vertrouwen van ik zal iets uit die dingen die ik gevraagd heb gaan krijgen. Een houding, een diep vertrouwen. Ik vraag naar mijn ouders dus. Als jij het vraagt aan God, vertrouw je er dan op dat God het geeft?
En als God iets anders geeft, vertrouw je dan dat dat het beste is wat hij gegeven heeft voor jou? Heb jij geloof voor datgene waar je voor bidt? We gaan een tekst lezen uit Markus 11. En we vallen hierin in het stukje waar Jezus met de discipelen op weg is en ze de volgende dag weer langs die vijgenboom komen die verdord is. En Petrus maakt daar een opmerking over. En dan zegt Petrus in vers 21, kijk Rabbi, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Zie je, hier gaat Jezus gaat iets zeggen over gebed, dat weten we door wat erna komt, maar hij zegt als eerste, heb vertrouwen in God. Dus bidden gaat over vertrouwen. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Nou, dit is natuurlijk een beetje een tekst waarvan je zegt, ja, als ik het letterlijk neem, het is goed om dingen in context te lezen en met elkaar te vergelijken. En ik lees deze tekst met je vanmorgen om je te laten zien de relatie tussen geloof en vertrouwen in gebed. En we gaan niet het een uitspelen tegen het ander. Maar Jezus zegt dit en blijkbaar moeten we er iets mee. En de vraag die ik vanmorgen bij je neerleg, hoe zit het met jouw vertrouwen en met jouw geloof als je ergens om bidt? Dus je zegt, ja, ik zie heel weinig verhoringen op mijn gebed. Nou, hoe zit het met je vertrouwen en je geloof? En dat betekent niet dat als je maar jezelf genoeg op hebt om geloof te hebben, dat het dan maar gebeurt. Want vertrouwen is een overgave aan God. Ik kan dit niet, maar ik vertrouw erop dat u dit kan doen. Vertrouwen, zeker weten dat het in zijn wil is. Alles wat binnen de wil van God ligt en waar je in geloof om vraagt. Dat zul je krijgen. Jacobus zegt, hij zegt, als je aan God om wijsheid vraagt, die mild geeft, God, die geen verwijten maakt. Jacobus zegt, die niet kijkt met aanzien naar personen. Oh, jij bent Kees, dus daarom. Nee. God die onafhankelijk kijkt naar iedereen, als je om wijsheid vraagt, zal die het geven. En ik bid niet dingen voor mezelf. Goed om even te beseffen, we bidden niet dingen voor onszelf, zodat ik het fijn heb. Maar we zijn hier in de bergreden, waar Jezus zijn discipelen onderwijs geeft over het koninkrijk waar hij koning van is. En dat koninkrijk waarvan we bidden, laat uw koninkrijk komen. In ons. Door ons als groep. Laat dat zichtbaar worden. Als je bidt om meer van het koninkrijk, dan geloof ik dat God het zal geven. Maar als je niet gelooft, wat moet God dan aan je geven? Nog heel even terug naar vers 11. Vond ik heel mooi wat daar staat. Jezus zegt daar in Matthäus 7 vers 11. Hij zegt dan, hoeveel te meer zal. Ik weet niet precies hoeveel het vanmiddag is, maar dat zouden woorden zijn om eens even een rondje mee rond te lopen. Hoeveel te meer zal? Dat is niet misschien. Dat is een belofte. Een garantie.
Bekijk gewoon vanmiddag, als je kinderen hebt of als je een keer andere mensen hebt om te eten, wat je ze voorschotelt. Wil Kees, mag ik van de week bij jullie komen eten? Ja, zegt Kees, tuurlijk, kom maar. En, nou, prima. Iemand komt bij Kees eten. En Marianne, die gaat geen stenen koken. Daar gaan we vanuit. En als je dan dat eten ontvangt, en of je dat nou thuis doet of ergens anders, bedenk dan eens, hoeveel meer zal God? En we gaan afronden met vers 12. En vers 12 is een beetje ingewikkeld. Want daar zegt Jezus, behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Hè? Jezus, we hadden het toch over gebed? Behandel, hè? We hebben het over bidden. Wat moeten we hiermee? Dat vers lijkt niet echt in een context te staan. Jezus gaat in één keer over op een ander thema. Wat is hij hier aan het doen? Nou, ik heb door het hele jaar dat we met die bergreden bezig zijn, een beetje geleerd om weer eens naar voren en naar achter te gaan. En te kijken van, hé, maar waar gaat het hier meer over? En dan is het wel heel interessant dat Jezus dit hier zegt. Want de vraag is, hoe kun je anderen op een goede manier behandelen? Dat is de vraag die ik dan stel. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Oké, hoe behandelen we dan anderen? Oké, zoals ik zelf wil. Oké, maar nou, ik wil op een goede manier behandeld worden, maar wat is dan een goede manier? Wat vind ik een goede manier? Nou, als ik dan even terug ga lezen, dan vind ik een hele goede manier waarmee ik zelf behandeld zou willen worden. Dat is als ik bij Kees en Marjan uitgenodigd word, dat ik brood krijg in plaats van stenen. Dat vind ik wel een hele toffe manier. Daar kan ik me wel in vinden. Als ik dus op die manier behandeld wil worden, moet ik anderen ook zo behandelen. En dan lijkt het eigenlijk helemaal in de context te staan en een hele doordachte uitspraak te zijn die Jezus doet. Want ik zei dat zojuist. In de Bijbelreden denken we na over hoe het Koninkrijk van God op de aarde steeds meer zichtbaar wordt. Hoe kunnen we meer zien met elkaar van Jezus? Meer van de hemel op aarde. Daar bidden we om in het Onze Vader. En ergens wordt het dan heel simpel. Als jij op een respectvolle manier behandeld wil worden, doe dat dan ook bij een ander. En hoe kun je dat dan? Als jij liefdevol behandeld wil worden, ja, hoe kun je dan een ander liefdevol behandelen? En Jezus zegt hier niet, wacht maar totdat de ander het bij jou goed doet, dan kun je zien hoe het moet en dan kun je het ook gaan doen. Dat zegt Jezus hier niet. Wat Jezus hier zegt is, kijk naar de manier zoals God met jou omgaat en pas dat toe in jouw omgang met anderen. En dan zit mijn vraag, maar dat prikt en dat schuurt. Dat vinden we moeilijk en dat vinden we allemaal ingewikkeld. Want misschien zegt dat nou, ja, misschien is het ontvangen van God dan nog wel eenvoudig vergeleken met het doorgeven naar een ander. Maar dat is, het doel van bidden is niet alleen maar dat ik daar zelf iets van leer, maar het doel van bidden en wat ik zie wat God dan doet, is dat de omgeving daardoor gezegend wordt. Dus ik word niet per se een beter mens van mijn verhoorde gebed, dan wordt de omgeving nog veel beter ervan. Omdat ik zie hoe God met mij omgaat, voor mij zorgt en zich om mij bekommert, doordat ik hem om iets vraag en dat hij dat geeft. Nou, die genade mag ik dus doorgeven. Soms zeggen mensen als, hallo, ik ben geen doorgeefluik. Nou, in het Koninkrijk van God ben je doorgeefluik. Je hoeft het niet voor jezelf te houden, je hoeft het niet op te potten, maar je kunt royaal uitgeven. Ja, buur, wij ja, bidden dat wij vragen dingen aan God, want die kunnen we zelf niet. Oh, en geeft hij dat dan? Ja, als dat zijn wil is, geeft hij dat. Royaal. Oh, maar waarom dan? Ja, zodat we ontdekken dat wie hij is. Oh, en maar wat betekent dat voor mij dan? Nou, kun je aan de slag. En dat is moeilijk. Dat is ingewikkeld. En dat vinden we niet alleen naar buiten toe moeilijk.
Maar als ik hier nou wat in gebeden en uitspraken hoor, dan vinden we dat soms ook intern moeilijk.
Dat kan gewoon moeilijk zijn. Ook in de kerk. En daar hoeven we ons niet voor te schamen. Van, oh help, dat vinden we moeilijk. Daar mogen we gewoon eerlijk over zijn. En dan mogen we met elkaar terug gaan zitten en bedenken, hé, hoe gaat God met mij om? Hoe gaat God met jou en mij om? God vergeeft mij als ik faal. En God maakt dan met mij een nieuwe start. En God keert zich niet van mij af. En God kijkt naar mij zonder aanzien van persoon. En dat is voor mensen super ingewikkeld. Om zonder aanzien van persoon naar anderen te kijken. Want we hebben hier nog wat gehoord en daar nog wat meegemaakt. En als we dat nou eens bij elkaar optellen. En zo kijkt de Heer niet. En Paulus geeft dan wat instructies over aan de kerk. En je mag met mij op gaan zoeken Romeinen 14. Hij gaat dan wat instructies geven aan de kerk. Hoe ze met elkaar het op een goede manier kunnen doen. En daar leren we, daar zien we wat Paulus zegt over hoe we anderen mogen behandelen. En Paulus zegt daarin, vers 1 van hoofdstuk 14, aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Nou, toen ik dit vers las vorige week, dacht ik, dit is heel moeilijk. Aanvaard mensen met een zwak geloof, dat is 1. 2, zonder hun overtuiging te bestrijden. Want de een gelooft dat hij met een mondkapje moet zingen. En de ander denkt dat hij helemaal niet mag samenkomen. Ik pas het gewoon even toe naar nu. Maar dat is gewoon Romeinen 14 voor 2020. En voor de een zijn de regels te streng. En voor de ander zijn ze te los. En Paulus zegt dan, ik lees vers 3, wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Punt. Het gaat er niet om wat jij van iets vindt of niet. En ik kom in verschillende kerken en daarom kan ik er misschien iets over zeggen. Maar het is interessant te zien dat in elke kerk discussies zijn over wat we dan wel of niet moeten doen. Terwijl misschien is het ook heel simpel dat God gewoon een paar oudsten aanstelt en zegt die regelt dat en de rest kan daarin mee. En of hij het ermee eens is of niet, dan mag je aanvaarden. En je mag je eigen overtuiging nog houden. Nou, is toch mooi? Maar zo werkt het. En dan zegt Paulus in vers 4, want wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van de ander? De laatste preek, Matthäus 7, over oordelen. Dat is hoe behandelen we anderen. Dus die uitspraak uit vers 12, Matthäus 7, die komt helemaal niet uit de lucht vallen. Maar Jezus noemt die heel bewust. Nog even een herhaling. Hoe gaan we met elkaar om? En hoe zorgen we voor elkaar? Of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. Nou, dat is duidelijk. En als we bij elkaar zijn, dan vechten we elkaar de tent niet uit, maar dan aanvaarden we elkaar. Vind je dat moeilijk? Ik wel. Want het is zo makkelijk om iemand te bestrijden op zijn overtuiging. En daar gaat het mis. Want de een gelooft dit en de ander gelooft dat. Blijkbaar kunnen ze over dingen verschillend denken. Hele ontspanning, dat kan. En daar gaan we ook geen strijd over aan. Want we behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. En daarom zegt Paulus in vers 13, en ik lees niet het hele hoofdstuk, want daar heb ik de tijd niet voor. Hij zegt in vers 13, laten we daarom elkaar niet langer veroordelen. Dat is 1. We gaan elkaar niet behandelen op een manier dat we elkaar veroordelen. En 2, dus het eerste is wat je niet moet doen. En het volgende is wat je wel moet doen. Maar neem u voor, uw broeder en zuster, geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. En dat vinden wij Nederlandse christenen onvoorstelbaar moeilijk. Want het voelt soms bijna goed om iemand even in zijn overtuiging flink te triggeren. En als die geërgerd is, dat zal dan wel. Maar is ook goed, even sparren. Nou, soms gewoon niet. En Paulus zegt, je veroordeelt hem niet, maar je gaat hem ook niet ergeren. En dat voornemen moet je zelf nemen. En hij legt het in vers 14 verder uit, gaat over eten en drinken. Hij zegt, sommige dingen zijn dan gewoon even niet zo belangrijk. Als dat jij denkt dat ze zijn. En dan zegt hij in vers 16, breng het goede dat God u schenkt, geen schade toe. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Daar gaat het om in het koninkrijk van God. En niet over wat jij wel of niet vindt van een mondkapje of eten of drinken, anyway wat. Heel veel dingen doen er niet toe. En dan zegt hij in vers 18, wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. En breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Je ziet hier dat overtuigingen die we hebben, het werk van God af kunnen breken. Omdat de vrede en de vreugde door de Heilige Geest daardoor weg zullen gaan. En de vraag is aan jou. Hoe wil jij anderen behandelen? Hoe wil jij door anderen behandeld worden? Denk daar eens over na. En lees Romeinen 14 is allemaal van de week. En denk daar eens over na. Hoe ga ik om met iemand die ergens op een andere manier over denkt? Dat heb ik in de afgelopen 3 jaar door mijn werk met allerlei kerken en mensen en culturen moeten leren. En het is soms ingewikkeld. Maar soms supergoed om dat eens te doen. Om gewoon te zeggen, joh, ik respecteer dat besluit. Ik maak er geen discussie van. Want ik wil dat doen wat de onderlinge vrede en de onderlinge vreugde tot opbouw is. Want daar wordt het koninkrijk van God door gebouwd. En dan gaan we terug naar Matteüs 7. Want waarom doen we dat eigenlijk? Elkaar behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Dus het is goed, hè? Het is niet egoïstisch om na te denken hoe wil ik door anderen behandeld worden. Het is heel goed om over na te denken. Wat vind ik fijn, wat vind ik belangrijk? Want dat is de manier waarop je anderen kunt behandelen. En waarom doen we dat? Dat is het hart van de wet en de profeten. Van Genesis 1 tot Malachi 4... Dat is het hart van de wet en de profeten. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. En daar wordt het koninkrijk van God dus in zichtbaar. En het Oude Testament gaat meer over sociale gerechtigheid dan dat wij soms misschien denken. Over de zorg en de liefde voor anderen en wat je daarmee laat zien van de Heere God. En als jij wil dat er goed voor jou gezorgd wordt en dat er goed met jou omgegaan wordt, begin door het zelf met anderen te doen. In je eigen leven, in je gezin, in de kerk, daarbuiten. Dat zal het licht van Jezus verspreiden. En doe dat voordat je iets terug ontvangt. En ik ga afsluiten met een gedeelte uit Markus 10. En want we hebben nagedacht over gebed. En het verhaal wat we gaan lezen, dat is het verhaal over de blinde man uit Jericho. En we kennen allemaal wel een beetje dat verhaal. En Jezus komt met zijn leerlingen in Jericho en die man heeft gehoord dat Jezus komt. En hij heeft zoveel gehoord over de dingen die Jezus gedaan heeft. Dat hij al begint te roepen voordat Jezus misschien überhaupt in aantocht is. En de mensen zeggen, joh, hou je mond. Jij bent blind, in jou is Jezus niet geïnteresseerd. Dat is de boodschap die daar gebracht wordt. Hou je mond. En toen hij hoorde dat Jezus voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. En die mensen snauwden de mond. Maar hij schreeuwt nog harder. Jezus, heb medelijden met mij. En misschien herken je ergens in deze man, dat je zegt, ik heb een nood en ik wil die bij Jezus brengen. Maar anderen hebben me weerhouden om die nood bij Jezus te brengen. Het meest hoopvolle is, Jezus blijft staan. Vers 49. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Nou, ze hadden hem eerst de mond gesnoerd en hij wordt voor de kar gespannen om hem bij Jezus te brengen. En ze houdt de moed, sta op, hij roept je. Hij gooit zijn mantel af, zijn kleed. Hij springt op en hij gaat naar Jezus. En dan komt hij bij Jezus. Ik vind het geweldig mooi. Als we nadenken over bidden. Als we nadenken over gebed. Dan komt het initiatief niet bij jou en mij vandaan. Maar het initiatief van gebed komt bij Jezus zelf vandaan. God die jou uitnodigt om bij hem te komen en je nood bij hem te brengen. En Jezus zegt hier, wat wilt u dat ik voor u doe? Ik vind dit een van de mooiste vragen die Jezus aan iemand stelt. En er zit een klein beetje ironie misschien in, want waarom ga je een blinde man vragen, wat wilt u dat ik voor u doe? Dat is wel logisch. Jezus wilde horen van deze man wat zijn nood was. Jezus wist dat al lang. Maar hij was geïnteresseerd in deze man. Waar de menigte zegt, hou je mond. Staat Jezus bij hem stil. En zo staat Jezus vanmorgen bij jou stil. Waarom misschien mensen zo zeggen, hou je mond. Denk er niet over na. Staat Jezus vanmorgen bij je stil. En hij stelt je één vraag. En dan mag je dan dus om vragen, hè? Want dat is bidden. Bidden is vraag. Hij stelt je één vraag. Wat wil je dat ik voor je doe? Wat zeg je dan? Jezus zegt vanmorgen tegen ons allemaal. Wat wil je dat ik voor je doe? Want dat is bidden. Heer, wilt u? En hij zegt, Rabbi, zorg dat ik weer kan zien. Zie de afhankelijkheid, zorg dat ik weer kan. En Jezus zegt tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien. En hij volgde Jezus op de weg. Soms brengt God ons in een plek, soms brengt God ons in een positie dat we zeggen, Heer. En dan komt hij dan saai en dan zegt hij, wat wil je dat ik voor je doe? En zeggen, dit. En zegt hij, ga heen, geloof heeft je gered. Zie je de rol van geloof en vertrouwen? En het gebeurt. We gaan afsluiten en ik wil je aanmoedigen om dat wat je net misschien wel dacht, bij God te gaan brengen. En zeggen, Heer, dit wil ik van u vragen. Ik kan het niet, maar u kunt het wel. Mensen hebben me verhinderd, maar die tijd is nu voorbij. En misschien is het goed dat je als kerk, ik weet niet wat er gebeurd is, dat maakt het verder niet uit, maar dat je zegt met elkaar, we laten ons niet door elkaar verhinderen. Want Jezus komt vanmorgen ook bij jullie als kerk opzij en zegt, wat willen jullie dat ik voor jullie doe? Breng het dinsdag als een collectief bij de Heer en zeg, Heer, dit willen we. En bid het in geloof, dat hij zal zeggen, ga heen. En dat het gebeurt. Dat is bidden in geloof. In vertrouwen, in verwachting. En dat helpt ons om met elkaar om te gaan op de manier die God wil. Amen. Zullen we een moment hebben van stil gebed waarin je kunt uitspreken naar God wat je wil? Antwoord de vraag, wat wil je dat ik voor je doe? Heer Jezus, dank u wel dat u ons ziet. Dat u ons ziet als persoon, dat u ons ziet als uw lichaam. En zoals u eens opzij kwam bij die blinde man. Zo komt u vanmorgen ook tot ons allemaal. En stelt u één vraag. Wat wil je dat ik voor je doe? Heer, bidden is soms zo moeilijk, maar soms is het zo eenvoudig. Omdat u gewoon zegt, wat wil je dat ik voor je doe? En we mogen het gewoon tegen u zeggen. En we mogen ons vol verwachting en vol geloof aan u vastklampen, omdat we weten en geloven dat u het kunt. En ik bid voor ieder van ons dat wat we bij u gebracht hebben, door u verhoord op het juiste moment. Dat het uw koninkrijk meer zichtbaar zal maken. En dat we meer van u zien. En van u mogen geloven en vertrouwen. U zegt ergens anders tegen de discipelen. Ik heb zo'n groot geloof als hier nog nooit gezien. En we bidden gewoon met de discipelen. Heer, vermeerder ons geloof. Geef ons meer geloof. En meer vertrouwen. Ik bid voor de gemeente dat u de gemeente zegent met eenheid, met liefde, met respect voor elkaar. En dat een ieder met elkaar om zal gaan op een manier waardoor u zichtbaar zal zijn. Heer, u weet wat er gezegd is, u weet wat er gebeurd is. Ik bid dat de strijd bij de begraven worden in de naam van Jezus. Dat de eenheid en de liefde en de aanvaarding van elkaar en het respect voor elkaar hoogtij zullen vieren. En dat de anderen zullen ontdekken, daardoorheen, dat u leeft. Heer, vernieuw onze harten, waar we anderen te veel bestreden hebben, over niet wezenlijke dingen. En bouw uw koninkrijk, juist daardoorheen, in onze levens. En door de christengemeente van Brugge. In de naam van Jezus. Amen.